Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. Ja, tot in alle eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar Psalm 65. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Tot u met stil ontzag en daar zal men u, o God, betalen geloften dag bij dag. Wat er verder volgt in Psalm 65 en daarvan het eerste vers. Ons geloof belijden met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen wij Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog en gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3, daarvan het tweede vers, nadat we het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Met elkaar lezen uit het Oude Testament, uit het boekje Rut. En ik wil graag met u lezen vanaf het derde hoofdstuk, vanaf het eerste vers tot en met het achttiende vers. Dus niet zoals op het bord staat, maar Rut 3, de versen 1 tot en met 18. Waar het woord van de Heere tot ons komt en Naomi, haar schoonmoeder zeide tot Rut, tot haar, mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan is niet Boas met wiens machtig gij geweest zijt van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en gaat af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt dat gij de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u, zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En ze zeiden tot haar, al wat gij tot mij zegt zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. En als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. En daarna kwam zij stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikt en om zich heen greep en zie een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide, wie zijt gij? En ze zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd, breid dan uw vleugelen uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide, gezegend zijt gij de Heere, mijn dochter, gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt zal ik doen. Want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan weliswaar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over, voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En ze stond op eer dat de een de ander kennen kon, want hij zeide, het wordt niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voort zeide hij, lang de sluier die op u is en houdt dien, en zij hield hem aan. En hij mat 6 maten gest en legde ze op haar, en daarna ging hij in de stad. En zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide, wie zijt gij, mijn dochter? En ze verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij, deze 6 maten gest heeft hij mij gegeven, want hij zeide tot mij, kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij, zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen, want die man die zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. 3 gedachten. De eerste gedachte is de barmhartigheid van Boas. De tweede gedachte is de raad van Naomi. En de derde gedachte is de vraag en het antwoord van Boas. We gaan de Heer om een zegen vragen. Laten we samen bidden. U bent de eeuwige en de almachtige. U bent rechtvaardig en in Christus barmhartig en groot van goede tierenheid. Wij komen aan de middag van deze uw dag in de naam van hem die aan uw rechterhand staat tot de troon van uw genade. U hebt zelfs gezegd in de Hebreeënbrief door uw kind en knecht Paulus, die de gemeente opriep om laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade. U hebt ons geleerd in de schriften dat die troon niet op aarde is. Die tabernakel die is afgebroken. Maar dat die troon staat in de hemel, in het heilige der heiligen. En wij weten uit de schriften dat u dat voorhangsel hebt doen scheuren van boven naar beneden. En wij weten vanuit het woord dat er een vrije toegang is tot het heilige der heiligen. Want als we dat niet zouden weten, Heer, hoe zouden we vrijmoedigheid hebben om daar naar binnen te gaan? Dat kan alleen maar omdat u het beloofd hebt en dat u het gezegd hebt. En het geloof dat vertrouwt op hetgeen wat u beloofd hebt. Om daar eerbiedig voor u te mogen buigen waar het bloed der verzoening is. Waar de hoge priester het bloed sprenkelde op het verzoendeksel. Wat een wonder, Heere, dat u dat kostbare bloed daar hebt laten besprenkelen. Want daar alleen ligt onze vrede. En daar alleen ligt de enige ware rust voor een aangeklaagd geweten. Nergens anders is de rust te vinden dan achter het bloed van het lam, wat u geslacht hebt van voor de grondlegging der wereld. Heb dank dat u ons hier samenbrengt, want hier gaat het vanmiddag gebeuren. Dat is uw belofte. Heb dank dat u ons hart hebt geneigd om hier naartoe te komen. En dat wij ons eerbiedig voor u neerbuigen en de knieën van ons hart buigen en onze handen vouwen. Want van boven moet het komen. Wij weten dat wij zonder de Heilige Geest niets kunnen doen. Maar u hebt aan uw kinderen de Heilige Geest gegeven, die woont immers in de tabernakel van hun lichaam. Maar ook zij hebben telkens nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest. Maak ons dronken, Heere, niet van wijn, maar dronken door de kracht van de Heilige Geest dat die in ons woont en sporen trekt in ons leven. Want als we die geest niet hebben, dan hebben we Christus ook niet. Want wie Christus niet heeft, heeft de Heilige Geest niet. Maar u zegt door de mond van uw kind en knecht Paulus in Romeinen 8, jullie hebben de Heilige Geest ontvangen en daarom woont, jullie hebben Christus ontvangen en daarom woont de Heilige Geest in jullie. Als we dat tot ons door laten dringen, dan blijft er geen geest meer in ons over. Dat u in goddelozen die de eeuwige dood verdiend hebben, dat u daar in Christus woning maakt in ons leven, in de tabernakel van ons leven, zodat de Heilige Geest daarin kan wonen. U hebt het beloofd, Heer Jezus, hij zal tot u komen en hij zal eeuwig bij jullie blijven. U hebt beloofd dat die geest nooit meer weggaat. Maar misschien is er wel iemand die met David moet zeggen, neem uw Heilige Geest niet van mij weg. Want ik heb gezondigd tegen het evangelie. Gezondigd tegen de liefde van Christus. Geluisterd naar mijn vlees. En de geest lag onder. En we hebben gefaald. Hoe moet het verder, Heere? U zegt in uw woord, indien wij gezondigd hebben. Dat zegt u tegen uw kinderen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Die ons reinigt van onze dagelijkse zonde. Zonden die uit zwakheid ons dagelijks aankleven. U kent ons hart, Heer, u kent ons leven. Ik weet het zeker dat er onder ons zitten die hebben betere tijden gehad dan vandaag. Die misschien wel gezegd hebben vanmorgen, de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Die de liefde van Christus in hun hart niet meer ervaren. Waar u van zeggen moet, ik heb dit tegen jullie, dat jullie je eerste liefde hebben verlaten. Hoe moet het goed komen, Heere? U hebt gezegd tegen uw kinderen, bekeert u en doe je eerste werken. Toen jullie pas tot de ruimte kwamen die er in Christus Jezus was, toen waren er de werken die volgden. Maar misschien vergeten, uit het oog vergeten, verloren. En daar zitten we dan vanmiddag hier in de kerk. En misschien zegt het hart wel, bekeer mij, Heere, dan zal ik bekeerd zijn. Maar we kunnen u niet meer tegenvallen. We zijn onszelf wel tegengevallen, maar u kunnen we niet tegenvallen. Want u hebt van ons niks meer verwacht. Wij hadden de dood in ons. Maar u hebt het verwacht van hem die aan uw rechterhand staat en zit. Het liefste wat u had, de zoon van uw welbehagen. En daar bent u niet in beschaamd geworden. Wel gelukzalig is die man en die vrouw die door de wet aan de wet gestorven is en goden leeft. Door Christus die in ons woont. Onderwijs ons vanmiddag, Heere, door de schriften. Open uw woord. Open onze harten. Laat degenen die u niet kennen en vervreemd zijn van de Christus der Schriften, dat die vanmiddag door de openbaring van het evangelie een ontmoeting mogen hebben met u, de God die leeft in Christus Jezus. opdat ze straks naar huis mogen gaan en het mogen uitjubelen. De Heere was aan deze plaats en ik had er niet meer op gerekend. Maar Heere, u rekent anders dan dat wij rekenen. Daarom zijn onze ogen op u alleen. Geef ons te eten, Heere, we hebben honger. Geef ons manna, geef ons uw Christus, opdat ons hart verzadigd mag worden met het eeuwige leven en onze mond uw lof zal verkondigen. Ook al zitten we misschien wel in moeilijkheden, of misschien zien we het niet meer zitten hoe het verder moet. Misschien hebben we geen hulp en geen uitkomst voor ogen, maar bij u is heil, onverwachts. U bent een God die verrast. U bent een God die werkt aan op het wonder van uw genade. En als wij uit zwakheid in zonde zijn gevallen, dat wij niet aan de genade van God zouden twijfelen. En dat wij niet in de zonde zouden blijven liggen. Maar dat we zouden zeggen, o mijn vijandin, wees niet verblijd over mij. Want wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan en de Heere zal mij zijn tot een licht. Verheerlijk uw naam, breid uw koninkrijk uit. Zo storten wij hier in het mosterdzaadje ons hart uit voor u. Want we zijn nergens anders welkom. De wet die veroordeelt ons en de godsdienst die spuwt op ons. En de wereld die zegt, raak me niet aan. Want het smaakt me niet, want laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Er is maar één weg waar we welkom zijn. Welkom bij uw Christus. Welkom aan zijn gezegende voeten om daar te mogen buigen. Om uit te rusten hier even in het mosterdzaadje. Uit te rusten omdat de drijver maar niet ophoudt om te drijven. Of dat de vijandschap om ons heen ons soms zo moedeloos kan maken en uitzichtloos. Versterk ons, Heere, bemoedigt ons, zoals u dat alleen maar kunt. We bidden voor de wereld waar we met elkaar leven. Maar als het goed is, leeft uw kerk niet meer uit de wereld. U hebt gezegd, laat je wandel in de hemel zijn van waar we Christus verwachten. En dood, dood dan je leden, hoererij, overspel, godlasteringen. Dood dan uw leden die op aarde zijn. Zo bidden wij om uw hulp. Gedenk de wereld die in het boze ligt, waar zoveel aan de hand is. Dat we wel stekenblind moeten zijn als we uw voetstappen niet horen. Daarom bidden we voor u, Israël. In het bijzonder, omdat het uw oogappel is. En ik weet het, Heere, u hebt het ons gezegd, er zijn vijanden van het evangelie. Maar het zijn de beminde om der vaderen wil, om het verbond met Abraham en met Isaac en met Jacob. En u moet nog grote dingen gaan doen met dit volk. Want het gaat om uw eer en om uw glorie en om uw heerlijkheid. En u hebt het beloofd, Heere, we houden u aan uw woord, dat er een dag zal komen dat gans Israël zal zalig worden. Maar ook dat u koning zal zijn over uw Israël. Dat uit die afgehouwen tronk van Isaïe een reisje voortkomt. En die man die zal zijn een heerser. En die zal zitten op de troon en die zal zijn volk Israël leiden. We zien uit naar de dag dat uw koninkrijk komen. Uw discipelen hebben gevraagd, Heere, wanneer komt dan dat letterlijke koninkrijk? En toen hebben u gezegd, domme discipelen, jullie snappen er niks van. Nee, toen hebben u gezegd, het komt jullie niet toe om te weten de dag en de gelegenheid wanneer dat plaats zal vinden dan mijn Vader in de hemel alleen. U weet het ook niet, Heer Jezus. U hebt gezegd dat uw Vader het alleen weet wanneer die dag komen zal, maar komen zal die. En er zal een gerucht uitgaan uit Jeruzalem voor al de volkeren. Daar zien we naar uit met een diep verlangen en een diep heimwee. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Verheerlijkt zo uw naam en breidt uw koninkrijk uit. om Christus wil. Amen. Volgende week zondag bij Leven en Welzijn om 2:30 dominee W. Pieters. De collecte van vorige week heeft €231 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. En bij de uitgang zijn er 2 collectes bestemd voor de evangelisatie. Psalm 42 gaan we zingen, 3e en 5e vers. Misschien zit er wel iemand, hè? Misschien wel meer dan één, denk ik, hè? Die misschien ook moet zeggen, mijn ziel, hoe treurt gij dus verslagen? O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Andere tijden gekend, hè? Voed het oud vertrouwen weder en zoek in 's hoogsten lof uw lust. Psalm 42, 3e en 5e vers. Ik denk dat iedereen wel vanmiddag een preek gehoord heeft over het boekje Rut. Ook jullie jongens en meisjes. Het is een boekje waar je makkelijk naar kunt luisteren en je ziet het voor je ogen gebeuren. Ik moet alleen zeggen, helaas in de kerk is het een grote Babylonische spraakverwarring. En dat komt ook vaak door dat boekje Rut. Tenminste, dat ligt niet aan dat boekje. Maar hoe de uitleg gegeven wordt aan het boekje Rut, dat brengt veel verwarring in de harten van mensen. Ik weet zeker dat die vanmiddag ook hier zitten. Dat de een die zegt dit over het boekje en de ander die zegt heel iets anders. Er zijn dominees die beweren dat dit een bekeringsgeschiedenis is. En dat je je hart naast moet leggen en dan kun je zien hoe God een mens bekeert. Ik denk dat daar al de grote verwarring plaatsvindt. Het gaat in de eerste plaats hier helemaal niet over een bekeringsgeschiedenis. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat hier over een Moabitische vrouw die niet bij het volk van Israël hoort. En die langs een wonderlijke weg met het volk van Israël verbonden wordt en waar later de Messias uit geboren wordt. Wij weten dat uit het geslachtsregister, dat de Heer Jezus in de geslachtslinie geboren is waarin Rut een plaats nam. Dat is de eerste betekenis van dit boek. In de tweede plaats ligt er inderdaad een geestelijke les in dit boek, in dit boekje. En zeker als het ook gaat over Naomi. Naomi was een godvrezende vrouw. En ze had een godvrezende man, Abimelech. Dat betekent mijn God is koning. En ze waren gezegend met twee jongens. En er staat in het boekje Rut dat er hongersnood kwam in Israël. Als je daar een naam aan moet geven, zou je bijna zeggen een soort oordeel over Israël. En wat doet Abimelech? Die pakt zijn koffer samen met Naomi en de twee zonen en ze vertrekken naar een land waar ze helemaal niet naartoe mogen. Het is het land van de Moabieten, die zijn van God vervloekt. En Israël mocht geen gemeenschap hebben, geen omgang hebben met de Moabieten. En Naomi gaat erheen samen met Abimelech. Nou, er gebeurt wat het een en ander in Moab. Eerst moet Naomi haar man verliezen. Dan moet je eens even voorstellen dat je daar in een vreemd land bent. Waar je niet thuis hoort eigenlijk. En daar ben je naartoe gevlucht omdat er geen brood meer was in het broodhuis Bethlehem. En dan moet je dan je man naar het graf brengen, dat is één. Alsof dat nog niet genoeg was, maar haar twee zonen die trouwen met twee Moabitische meisjes, dat mocht helemaal niet. Israël mocht niet trouwen met een heidens meisje. Net zoals jij niet mag trouwen met een heidens meisje. Je mag immers geen juk aantrekken met de ongelovigen, toch? Of zijn we in de kerk misschien al net zo ver als toen met Naomi? Maar in ieder geval, die twee jongens die krijgen allebei een vrouw, Rut en Orpa. En je houdt het bijna niet voor mogelijk, maar binnen 10 jaar moet Naomi ook haar twee zonen naar het graf brengen. En blijft ze eigenlijk alleen achter met twee schoondochters. Je zou bijna zeggen, daar moet wel wat achter zitten, toch? Of gebeurt dat zomaar, per ongeluk? Nou, als Naomi straks in Bethlehem komt, dan zegt ze tegen de buurman en de buurvrouw, de El Shaddai, die heeft mij bitterheid aangedaan. Ik geloof dat Naomi een verbitterde vrouw was. Aan het eind van hoofdstuk 2 komt er verandering in het leven van Naomi. Maar vanaf hoofdstuk 1 tot en met het eind van hoofdstuk 2, dan zien we een vrouw, een moeder in Israël, die verbitterd is. Want God heeft in haar leven ingegrepen. Het is wel heel wonderlijk trouwens, tenminste dat vind ik wel, dat die twee schoondochters onder de indruk geweest zijn van Naomi. Ik zou niet weten van wie anders. Ondanks dat Naomi, we zouden misschien zeggen, niet op haar plaats was, niet onder God kon buigen. Snap u dat? Begrijp u dat? Dat er dingen gebeuren in je leven, dat Naomi het niet kon accepteren, niet kon aanvaarden, dat de El Shaddai haar bitterheid had aangedaan. Maar ze heeft toch iets nagelaten bij die twee meisjes, bij allebei. Nee, niet alleen bij Rut, maar ook bij Orpa. Waar is dat gebeurd? Dat is gebeurd in Moab. In Moab hebben deze twee meisjes, zijn ze in aanraking gekomen met de God van Israël. En als Naomi hoort dat er in Bethlehem weer brood is en ze aanstaande maakt om terug te gaan naar het land van Gods belofte, dan zeggen die twee meisjes allebei, wij gaan met u mee. Ze waren allebei onder de indruk van de God van Israël, allebei. En ze pakken ook hun koffers en ze zijn ook van plan om allebei terug te gaan met Naomi naar een land waar ze niks van te verwachten hebben. U weet hoe de geschiedenis verloopt. Ze komen bij de grens. Misschien bent u ook wel eens bij een grens geweest, of niet? Op zo'n kruispunt, weet je wel, dan moet je of linksaf of rechtsaf. Nou ja, je zou natuurlijk verwachten dat ze allebei met hun hele hart Naomi willen volgen. Nou, dat blijkt ook. Allebei. Ze willen allebei naar Bethlehem toe, naar het broodhuis, en ze willen niet scheiden van hun schoonmoeder. Maar ja, ik zeg wel eens, stel je eens voor dat je huisbezoek krijgt, hè, en dat de ouderling tegen je zegt, joh, zou je niet teruggaan naar de wereld? Dat zou je wel een raar huisbezoek vinden, toch? Als een ouderling zegt of een dominee tegen je, van ga terug naar Moab. Maar Naomi doet het. Naomi zegt, weet je wat jullie moeten doen? Jullie hebben geen toekomst. Ik heb jullie niks te bieden. Als ik daar straks kom in Bethlehem, heb ik geen dak boven mijn hoofd. En ik heb geen bezittingen meer. En als jullie nog denken dat ik nog kinderen kan krijgen, een man kan ontvangen en nog in verwachting kan raken, en dat jullie daar nog op zouden kunnen wachten, dan vergis je jezelf. Ik heb jullie niks te bieden. Ze beginnen allebei te huilen. U ook? Ze hebben allebei verdriet. Allebei, ja. Orpa ook. En Rut ook, jazeker. Maar Naomi lijkt wel op dat ze wakker geschud wordt en ze denkt, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ik kan inderdaad beter maar teruggaan. Want er is die God van Israël heeft mij niks te bieden. Ga terug naar je vaders huis, zegt Naomi, en naar de goden en naar je familie. En zoek daar een rustig en veilig leven. En Orpa, ze huilt. Het doet zeer, maar ze denkt, het is toch een wijs besluit. Het is beter om naar de wereld te gaan dan naar de God van Israël. Maar Rut niet. Rut kan niet loskomen van God. Jij ook niet? En Rut heeft het heel goed gehoord. Wij noemen dat daar op de grens, daar werd het beproefd. Wat werd er beproefd? Nou, wat er in Moab gebeurd is, dat werd beproefd op de grens. En als u in de kerk zit en vanmiddag ook naar het mosterdzaadje komt, dan zet ik u ook eigenlijk op het kruispunt en dan zeg ik tegen u, waar gaat u heen? Gaat u vooruit? Of gaat u terug naar af? Waar kies je eigenlijk voor? Nou ja, Orpa is wel onder de indruk geweest, dat geloof ik. U ook, denk ik, onder de indruk geweest, of niet? kun je wel eens hebben, hè? Dat je thuis komt en dat je onder de indruk brengt van de preek. En dat het weer langzaam weg ebt. Heb je dat ook wel eens? En dat je denkt, wat is dat toch geweest? Hè? Zou het wel echt van God geweest zijn? Maar dominee, dit is helemaal geen aantrekkelijke preek. Ja, maar luister eens, het is soms wel nuttig, want Gods werk wordt beproefd. En dat gebeurt vroeg of laat. En daarom is het goed als je vanmiddag eerlijk in de spiegel kijkt. Waar is het je eigenlijk om begonnen? Waar is het je om begonnen? Is het een emotie? Is het gevoel? Of ben je onder de indruk geweest? Of zit het net als bij Rut dieper, dieper? Ja, wat dieper dan? Nou ja, ze zegt tegen Naomi: ik ga heen waar u heen gaat en waar u straks sterft, zal ik sterven en uw God is mijn God. Een belijdenis op de grens van Rut uit Armon, dat ze belijdt voor de hemel en voor de aarde, dat ze niet gaat om geld en niet om er beter van te worden, niet om gezond te worden, niet om een gezond leven te hebben, maar ze gaat God volgen omdat ze niet meer van God kan loskomen. Het is oud-testamentisch. Oud-testamentisch een geschiedenis dat God zijn werk beproeft. En dat doet God nieuw-testamentisch ook. Ik geloof dat Rut natuurlijk hier op de grens openbaar komt als een kind van God. Goed luisteren hoor. Wiens zonden zijn vergeven. En uit liefde komt tot een belijdenis dat ze zegt, die God is mij alles. Daar wil ik bij sterven en daar wil ik bij leven. Al heb ik straks geen dak boven mijn hoofd. Al heb ik geen plek om brood te eten, maar ik kan niet meer zonder Christus leven. Nieuw Testament is. En ik bedoel het echt heel liefdevol, maar niet in hoofdstuk 4 worden de zonden van Rut vergeven. Van de week zei iemand tegen mij, dominee, Rut is een kind van de Heere, ze is wedergeboren, maar ze kent Christus niet. Ik zeg, dat kan niet. Als je wedergeboren bent, dan ken je Christus. Niet schrikken hoor, dan weet je in eniger mate van de vergeving van zonden. En wanneer u dit uit elkaar gaat trekken, bijbels gezien, en probeert te verdedigen met de geschiedenis van Rut, kom je in de psychiatrie terecht. Dan krijg je mensen die zijn wedergeboren zonder Christus. En dan krijg je mensen die kennen Christus zonder vergeving van zonde. Ik weet vanmiddag dat er velen zijn die hiermee worstelen. Als ik aan u vraag wat Christus voor u betekent, dat u mag belijden uit het diepst van uw hart door Gods genade, dat u Christus lief hebt leren krijgen omdat hij u eerst hebt lief gehad, dat u de toevlucht genomen hebt tot de Christus der Schriften. Weet u wat ik dan tegen u zeg? Ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Er zijn mensen op aarde in de kerk die dicht bij de Heer Jezus leven en toch niet weten van de vergeving der zonden. Die denken dat dat een extra weldaad is die maar weinigen in het leven krijgen. En dat er geleerd wordt dat je wedergeboren kan zijn zonder dat je zonden vergeven zijn. Ik moet heel vaak denken, geliefde vrienden en vriendinnen, toen God mij het ambt op mijn schouders lag, toen gaf God mij de sleutels van het hemelrijk. Moet u luisteren hoor. En ik dacht, wat moet ik met die sleutels beginnen? Die sleutels, dat waren natuurlijk het woord. En toen zei de Heer, je moet die sleutel hanteren in elke dienst. Je moet de hemel open doen en de hemel op slot doen. En dat doe ik ook vanmiddag. Ik doe de hemel op slot voor al degenen die buiten Christus zijn. Al ben je nog zo vroom. Al ben je veranderd, zoals Orpa. Maar de hemel blijft voor je gesloten. De hemel gaat alleen maar open voor degenen die in Christus Jezus zijn. Daar gaat de hemel voor open. Maar moet u horen. In onze Heidelberger catechisme staat dat verkondigd moet worden. Dat een ieder die de gekruisigde Christus omhelst. Dat hem verkondigd moet worden dat zijn zonden vergeven zijn. Er moet niet alleen gepredikt worden het evangelie. Jazeker. De wet moet gepredikt worden. Jazeker. Opdat uw zonden levend worden, jazeker. En het evangelie wordt gepredikt, omdat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wanneer we door het geloof, al is het met een bevende hand, al is het met knikkende knieën, al is het met veel strijd en veel aanvechting, als we Christus aangrijpen door het geloof, dan moet aan deze mensen verkondigd worden dat hun zonden vergeven zijn. Opdat je straks naar huis gaat in verwondering. En dat je hart opspringt van vreugde. Omdat je het gehoord hebt dat de belofte van het evangelie betekent dat het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Maar je moet het wel horen. Wanneer dit niet gepredikt wordt, hoor je het niet ook. En er zijn mensen die wachten op een wonderlijke openbaring. Komt niet. Komt niet. En die wachten uit een stem uit de hemel. Komt niet. Of denken soms dat ze opgetrokken moeten worden tot in de derde hemel. Komt niet. Ik heb u al vaak voorgehouden hier in het mosterdzaadje. Dat we niet opgetrokken worden in de hemel. Maar dat de hemel neerdaalt in het mosterdzaadje. En dat u hier gedaagd wordt voor de rechterstoel van Christus. En dat ik u uw zonde aanwijst. En dat ik u verkondig dat u dood bent in de zonden en dood in de misdaden. Dat u verloren ligt en dat er uit u geen goed in der eeuwigheid komt. Als ik u zo naar huis zal sturen, dan zal u wanhopig worden. Maar niet alleen wordt de wet verkondigd, maar ook het evangelie, mijn jongen. En wat predikt het evangelie? Dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, op hem vertrouwt, die heeft vergeving van zonde. Heb je het al gehoord? En dat de Heilige Geest dat woord, de belofte van het evangelie, in je hart indroeg. En dat je misschien vanmiddag zegt, dominee, is het echt waar? Is het echt waar? Voor mij, niet alleen voor anderen, maar ook vergeving van zonde voor mij. Of dat je vanmiddag hier zit. En dat er een periode geweest is in je leven dat je het mocht geloven. En dat het zo vast lag en zo zeker, dat je er niet meer aan twijfelen kon. Hij heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Maar dat er situaties in je leven komen, dat het wordt aangevochten. Dat je de troost kwijtraakt van de vergeving der zonde. Kan dat? Dat je de eerste liefde hebt verlaten. En dat je het opnieuw moet horen. Dat je misschien vanmiddag gezegd hebt, Heere, zeg het nog eens een keer. Ik wil zo graag uw stem horen, wat wil je horen dan? Dat ik voor God rechtvaardig ben, alleen door het geloof in Christus. Alleen door het vertrouwen op de belofte van het evangelie, ben ik in de ogen van God een rechtvaardige en in mijn eigen ogen een goddeloze. Word je zo zalig.
Ja, de een plotseling. De een bij een donderslag. En een derde zegt, het is de derde uur. En een ander geleidelijk aan. Dat je het vorige week gehoord hebt, maar dat het te groot was om te geloven. Je durfde het niet te omhelzen. Je was het niet waard. En dat je naar de kerk gegaan bent en dat je zei, Heere, zeg het alsjeblieft nog eens een keer. Want ik ben zo bang voor mezelf. Ik ben bang dat ik me iets toe-eigend wat me niet toekomt. En dat je het weer hoorde. Omdat Christus je werd aangeboden. Ook aan jou. Al voel je je zonde niet. Al zie je je zonde niet. Al ben je een fariseer in je eigen oog. Maar vanmiddag wordt de Christus der Schriften aangeboden. Onvoorwaardelijk. U hebt heel veel voorwaarden. Een mens moet eerst dit en een mens moet eerst anders. En dan krijgen we de geschiedenis van Rut. En dan zeggen we, ja, die vrouw kende God wel, maar Christus niet. Onzin. Dat is inlegkunde. Het is een oud-testamentische geschiedenis. En als een oud-testamentische gelovige God belijdt, dan belijdt hij God in Christus. Rut was een gerechtvaardigde vrouw. Rut was een kind van de Heer. Rut wist dat God haar lief gehad had met een eeuwige liefde. Daarom kon ze ja zeggen, Naomi, ik ga met je mee. Waar het ook eindigt en wat mij ook te wachten staat, maar ik kan niet meer zonder Christus verder leven. En daar gaan ze. Daar gaan ze allebei naar Bethlehem. En de mensen die in Bethlehem Naomi zien aankomen en haar weg hebben zien gaan 10 jaar geleden, die zeggen tegen elkaar, is dat Naomi? Is dat nog overgebleven van deze vrouw? Een weduwvrouw, 2 zonen naar het graf gebracht en ze keert terug naar het broodhuis Bethlehem, samen met de Moabitische. Daar zat niemand op te wachten op Rut. Oh ja, toch wel. God zat op haar te wachten. Want uit Rut zal straks de Messias geboren worden. En er moest een heidense vrouw en een hoer, Rahab, in de geslachtslinie van Christus komen. Opdat wij niet zouden twijfelen aan de genade van God. Dat die zondaren trekt uit de duisternis tot Gods wonderbaarlijk licht. En wat gebeurt er in het boekje? In het boekje Rut. Er komt 1 man naar voren waar het om draait. En dat is natuurlijk Boas. Boas. Zoals David, Salomo. En noem ze allemaal maar op, Jozef. Allemaal types waren van de Messias die komen zou. Hij had een mooie naam. Bij God is kracht. Boas. En hij slaat een oog op Rut, die daar in het veld aan het aarlezen is. En hij zegt, ik heb gehoord van de buren en van de overburen dat je een deugdelijke vrouw bent. Dat je een vrouw bent die oog had voor de nood van je moeder. Dat je met haar meegegaan bent, onvoorwaardelijk, ik heb ervan gehoord. Mag je dan lijnen trekken vanuit de geschiedenis van Rut? Ja. Ik geloof dat een kind van de Heere oog krijgt. Oog krijgt voor de ander. Als een vrucht. Niet als een voorwaarde. Of niet aan iets wat je eerst bezitten moet. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Je wordt gerechtvaardigd als een goddeloze. Maar als je enigermate mag weten dat je zonde om Christus wil vergeven zijn, dan kan het niet anders of je krijgt oog voor de ander. Dan draait het niet meer om jou. Dan sta je niet meer zelf in het middelpunt. Maar dan hebben een ander in jou de hoogste plaats gekregen. Geestelijk gezien, Boas, een type van de meerdere Boas. Die aan deze buitenlandse vrouw, die er niet bij hoorde, weldadigheid bewijst. Zo'n machtig boekje. Als Rut voor het eerst Boas in de ogen kijkt. Moet je niet gaan vergeestelijken. Mooi geen systeem van maken. Dan moet je niet een bekeringsgeschiedenis van maken. Want dat loopt helemaal vast. Maar als u Christus lief hebt, kan het niet anders. Of het wordt door uw omgeving gezien. Of niet? Niet omdat het moet, niet om het te bewijzen. Niet omdat je moet laten zien dat je een kind van God bent, want dat hoef je helemaal niet te laten zien. Het gaat erover dat je het mag weten. Dat je mag weten dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Dat je enigermate vrede in je hart hebt gevonden in Christus Jezus. Dan gaat Rut naar het veld van Boas en dan wordt ze daar gezegend. Een vreemde vrouw. En haar moeder zit daar als een hoopje ellende. Ergens in hun huis. Naomi is nog steeds moedeloos. Totdat Rut thuis komt met de zegen van Boas. En dat ze laat zien aan haar schoonmoeder. Kijk, dit heb ik vandaag opgelezen. En dat ze zegt tegen haar schoonmoeder, ik ben geweest op het veld van Boas en die heeft mij gezegend. Als Naomi dat hoort, dan breekt haar mond open. Een mond die zo lang op slot heb gezeten, omdat de El Shaddai haar bitterheid had aangedaan. En Naomi zegt, gezegend zij de Heere, die weldadigheid doet aan de levende en aan de doden. Een machtige geschiedenis dat God zo ook werkt in je dagelijks leven. Dat de Heere aanwerkt op het wonder. Dan gaat alles veranderen, je portemonnee en hoe je doet en niet doet en laat. Omdat Christus in je is komen wonen, weldadigheid te doen aan anderen. En Naomi springt op van vreugde. Eindelijk kom ik bij het hoofdstuk waar het om draait. Tenminste, wat ik u mee wil geven. Er gebeurt iets heel aparts. Naomi zegt tegen haar schoondochter, zou ik niet het goede voor jou zoeken? Je hebt geen man, die ligt op het graf. Het is geoorloofd dat je hertrouwt, want hij leeft niet meer. Zal ik niet het goede voor jou zoeken, Rut? Naomi wil Rut in contact brengen met Boas. En Naomi heeft het verlangen in haar hart om te zien dat Rut straks trouwt met Boas. En dan doet ze iets heel aparts. En dan zegt ze, moet je luisteren, je hebt nog steeds je rouwkleed aan. Doe dat rouwkleed uit. En je hebt je eigen nooit goed gewassen als teken van rouw. Maar ik wil dat je jezelf wast, Rut, en dat je jezelf zalft. Dat je liefelijk ruikt. En ik wil dat jij vannacht naar de dorstvloer gaat. En ik zal je vertellen wat je moet doen. Als je dan komt daar op die plaats waar Boas is. Want ze zijn daar aan het dorsen. Wat gaat Rut doen? Een huwelijksaanzoek. Op raad, op advies van haar schoonmoeder. En als je straks daar gekomen bent en het is schemer geworden, het is donker geworden. Weet je wat je dan doen moet, Rut? Dan moet je het voetdeksel van Boas opslaan als hij daar ligt te slapen. Tegen de schoven. En dan moet je jouw voeten moet je leggen naast zijn voeten. En je moet het voetdeksel weer terugslaan. En wat doet Rut? Rut gehoorzaamt. Haar schoonmoeder had verstand van zaken. Die wist hoe het ging in Israël. En ze trekt haar rouwgewaad uit. En ze trekt een feestkleed aan. En ze zalft zichzelf en wast zichzelf. En wacht totdat het donker is en ze gaat naar de dorstvloer. Waarom staat dat in de Bijbel? Om ons in contact te brengen met de gewoonte van Israël? Ja, misschien ook wel. Zo ging het eraan toe in die tijd. Mag je dan zo'n geschiedenis ook een geestelijke les uittrekken? Natuurlijk. Maar je moet het niet gaan vergeestelijken. Want ik zei al, dan kom je in de psychiatrie terecht. Maar ze gehoorzaamt. En ze gaat in die nacht naar Boas. En ze slaat inderdaad dat voetdeksel op en legt haar voeten aan zijn voeten. Als een teken dat ze om hulp vraagt zonder woorden. En die man die schrikt 's nachts wakker. En die grijpt om zich heen en dan zegt hij, wie ben jij? En dan zegt ze, ik ben Rut de Moabitische. Ik ben bij u gekomen, want gij zijt de losser. Rut toch. Ik heb het gehoord van Naomi. Die heeft het mij verteld. Dat ik dit doen moest. En dat dit de weg was. Waarin een huwelijksaanzoek komt, want ik ben een vreemdeling. Ik hoor, ik heb hier geen thuis in Bethlehem. Ik heb u vanmiddag ontmoet hier in dit godsgebouw. Ik heb ook een raad voor u. Misschien hebt u ook wel een rouwkleed aan. Misschien bent u wel bitterlijk bedroefd. Misschien ziet u het leven wel niet meer zitten. Of voelt u uzelf doodongelukkig. En dat u niet weet vooruit of achteruit te gaan. En dat ik u vanmiddag het aanzegt dat er een man is die groot is van vermogen. Zijn naam is Jezus. En hij is bereid om u te verlossen. Hij is bereid om uw zondelast weg te nemen. Hij is bereid om uw schuld te verzoenen. Zijn naam is Boas. Kom, trek je rouwkleed uit. Leg je moedeloosheid af. Want er is hoop. Er is hoop. Er is verwachting. Want Boas leeft. En doe een feestkleed aan. En ga naar de dorstvloer. En maak je bekend. Maak je bekend bij die man. En zeg eerlijk wie je bent. En vertel aan hem wat je doen komt. Ik zie u gaan vanmiddag. Het rouwkleed afgelegd. De moedeloosheid terzijde gelegd. Er is hoop en verwachting in het hart gekomen. Een moeder in Israël heeft u de weg gewezen naar Boas. En als u straks bij hem komt, sla dan het voetdeksel van zijn voeten weg. En leg u dan neer aan die gezegende voeten van die meerdere Boas. Als een teken, bedek mij met uw vleugelen. Laat uw vleugelen over mij heen gaan, dat ik mag weten dat u voor mij zorgt. Dat u mijn man wil wezen. Dat u het huwelijk wil aangaan met mij. Ik ben wel een Moabitische. Ik hoor niet bij dat volk. Ik ben een vreemdeling. Maar ik kom tot u gevloden. In al mijn noden, red mij. Opdat u vanmiddag de toevlucht zou nemen tot Christus met lege handen. Maar wel met de belofte van het evangelie. Mag dat één keer met het kleed van de belofte van het evangelie aangetrokken. U hebt gezegd en u hebt beloofd wie tot mij komt. Die zal ik geenszins uitwerpen, dat hebt u beloofd. Kijk maar, Boas, naar het kleed wat ik aan heb. Ik ben bekleed met de belofte van het evangelie. En ik kom tot je naakt en arm in mezelf. Boas, ontfermt u zich over mij. Dat je vanmiddag onder de prediking van het woord mag worden meegenomen. Dat die gezegende Heer Jezus ook uw losser zal zijn. Nee, Rut, ze zegt niet, wilt u alstublieft, dank u wel. En zou u mijn losser willen wezen? Dat zegt ze niet. Weet je wat ze zegt? Gij zijt de losser. Met andere woorden. Zo hebt ge uzelf bekendgemaakt. Zo staat u bekend in Bethlehem. Dat u de losser bent. En nou kom ik tot u, omdat u de losser bent. Ik nodig u uit om te komen. Tot een meerdere Boas. Met de belofte van het evangelie. Als een kleed om uw lichaam. En leg uzelf neer. Leg uzelf neer, mijn jongen. Aan de voeten van Jezus. Hij zou je niet wegschoppen. Hij zou je niet eruit gooien. Maar hij zou vragen aan je, wie ben je? En zeg maar gewoon, ik ben een zondaar. En ik heb de eeuwige dood verdiend. Maar ik kom tot u, omdat u het beloofd heeft. U bent de losser. En wat doet Boas? Hij prijst Rut. Hij zegt, het is goed dat je niet gegaan bent tot andere jonge gezellen. Maar dat je de toevlucht gezocht hebt bij mij. Ik zal je lossen. Ik zal doen wat ik beloofd heb. En wat moet jij doen? Naar huis gaan. En dan? Stil zijn. Misschien is dat wel het moeilijkste voor ons mensen. Bijna elke week krijg ik appjes of mailtjes met deze vraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? En eigenlijk vragen de mensen aan mij, zeg me wat ik doen moet. Al moet ik bidden, dominee. Al moet ik naar Rome op mijn knieën. Al moet ik haring eten met witte brood in het klooster, maar ik zal het doen. Maar zeg mij, alstublieft, wat ik doen moet om zalig te worden. En als ik dan tegen u zeg, weet je wat u doet? U moet niks doen. U moet ophouden met al dat vrome gedoe. Want u redt het er niet mee. Al bidt u uw leven lang. Al klopt u totdat er geen kracht meer in uw arm is, u zult verloren gaan. En die oude man lag op zijn sterven. Ik heb het hier al meer gezegd, maar ik zeg het weer. En hij liet de dominee komen en zei, dominee, bid nog één keer voor mij. Nee, zegt die dominee, ik bid niet voor jou. Want je hebt heel je leven al gebeden, zei hij. Maar je hebt het nog nooit geloofd. Wat is geloven? Ophouden. Mijn werken, dat is geloof. U gelooft me niet, moet u ook niet doen. U moet luisteren wat de schrift zegt. Paulus zegt in Romeinen 4, vers 5. Die niet werkt. Hoort u het? Wat krijgt hij straks? Loon. En die hard gewerkt hebt, wat krijgt hij aan het eind van de rit? Geen loon. Ik hoor het aan u, u vindt het oneerlijk. U vindt het onrechtvaardig, want die er zo hard voor gewerkt heeft, die moet loon krijgen. En degene die niet gewerkt heeft, die moet naar huis gestuurd worden. Maar er staat één zinnetje bij. En dat geeft de uitleg van deze tekst, die niet werkt. Maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt. Het wordt hem gerekend tot rechtvaardigheid. Er is een ander die gewerkt heeft. Wat moet ik dan nog doen? Ophouden met werken. Eerbiedig buigen aan de voeten van hem die gewerkt heeft. Die zijn leven gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Die nedergedaald is ter helle. Die de vloek en de toorn op zich heeft genomen. om het jou te geven. Te geven. En die oude vrouw, als ik sterf, klinkt het nog in mijn oren. Die oude vrouw van in de 90, ze woonde in Katwijk tussen de duinen. En ze zei tegen mij, ik was nog een jong ventje, ze zei tegen mij, jongen, ze nemen het me kwalijk. Maar ik heb het gekregen. Ik deel het vanmiddag maar uit, vindt u ook niet? Je kunt het krijgen, gratis, voor niks. Maar je moet wel ophouden met je houvast te zoeken in veranderingen, in toestandjes, in emoties. Maar om als een zondaar je neer te leggen aan de voeten van Boas. Je zult niet beschaamd worden. En hij zal zeggen, zit stil mijn dochter. Want die man, zegt straks Naomi, die zal niet rusten voordat hij het ganse werk volbracht heeft. We gaan naar huis. Wanneer heb u voor het laatst uw voeten gelegd aan de voeten van Boas? Hè? Een maand geleden? Dominee, ik durf het niet meer. Oh nee, waarom dan niet? U moest het eens weten. Wat moest ik weten? Nou, ik faal en ik struikel en ik ben niet die ik wezen moet. Ik nodig u uit om juist in uw zonde en ellende zich tot hem, zich ter genezing te wenden. Maar u hebt misschien geen voeten om er naartoe te lopen. U hebt misschien geen armen om het in ontvangst te nemen. Daarom gaan we naar huis. En daarom ga ik mijn roeping tot een volleinding brengen. Ik leg hem bij u in de schoot. Geloof je dat? Nee, hè? Dominee, wat denkt u wel? Nou, ik denk niks, hoor. Ik ben een boodschappenjongen. Wat heb u dan voor een boodschap? Christus. Wat doe u er dan mee, dominee? In uw schoot leggen. Bewijs dat is uit de schrift dat het in de Bijbel staat. Moet u horen, nabij u is het woord. Met een hoofdletter. Wie is het woord? Christus. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Nou, dat is dichtbij, hè? Gelooft u dat? Gelooft u dat vanmiddag een dienaar van het woord de Christus der schriften legt in uw mond en in uw hart? Dominee, u praat alle mensen bekeerd. Hoe komt u erbij? U weet niet wat u vraagt. Ik zeg dat de Christus u wordt aangeboden. Met het bevel, welk bevel? Van geloof en van bekering. Opdat een ieder die in de aangeboden Christus gelooft, het eeuwige leven ontvangt. Indien u met uw mond beleidt. Belijdenis gedaan. Indien u met uw mond beleidt en met je hart gelooft. Vertrouwt. Die heeft het eeuwige leven. Dat kan ik niet geloven, dominee. Ik kan niet geloven dat het echt voor mij is. Ik verkondig het u. Ik bied het u aan. Zonder geld en zonder prijs. Met het bevel om hem te omhelzen. Met het bevel om je vertrouwen alleen te stellen op Christus alleen. Dat je naar huis mag gaan. Voor het eerst in je leven misschien wel. Met de lofzang klimt uit Sion zalen tot u met stil ontzag. Dan zal ik u, o God, mijn belofte betalen. Niemand van u hoeft verloren te gaan. Jij ook niet. Is dat echt zo? God wil dat jullie allemaal zalig worden. Je gelooft er niks van, hè? Maar het is zo, hoor. Maar dominee, er is een uitverkiezing. Heb u niks mee te maken. Dat is voor Gods kinderen. Dat is de verborgen wil van God. Maar de geopenbaarde wil is dat God zegt dat hij wil dat u alle zalig wordt. Dat betekent, als je naar huis gaat. En je spoelt het weer weg met een kopje koffie. dat je straks bij de rechterstoel van Christus niet moet verantwoorden dat je in Adam gezondigd hebt. En dat je in ongerechtigheid geboren bent en dat je daarom verloren gaat. Dan zul je belijden. Ik heb niet gewild dat deze man, man van smarten, Gods lieve zoon, dat hij koning zal zijn in mijn leven. God zegen u allen, jongens en meiden. Ik zou geen betere leven weten. Dat wil niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Je moet erop rekenen, als je Christus gaat volgen, dat is niet eenvoudig, dat is niet makkelijk. Het kost een prijs, het kost je vlees, het kost je naam. Maar de rijkdom die God in je hart gelegd hebt, die is meer waard dan al het fijnste goud op aarde. Ik nodig u allen om te komen tot Christus. Om de zoon te kussen, de zoon te kussen. Met die vuile, gore, bedorven lippen van u. Om hem te kussen met een kus van het eeuwige leven. Wie dat doet, die is behouden. Amen. Psalm 3, vers 3. Ik lag, nou dat kan dan hè, en ik sliep gerust, bewust van zeer de trouw, tot ik verfrist ontwaakte, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Het derde vers van Psalm 3. Dank u, gemeente. Het is zo'n grote waarheid dat u gezegd hebt dat we telkens moeten horen. Lieve meester, er zijn zoveel stemmen om ons heen dat we soms in verwarring raken. Dat het een doolhof wordt en dat het huspot wordt in ons hoofd. En dat we moedeloos worden, zelfs radeloos en hopeloos. Daarom was het goed dat u ons vanmiddag hier bracht, want we moeten het horen. Want ons vrome hart leert het ons niet. En soms onze omgeving ook niet. Wat een wonder als het woord opengaat. Dat er een welkom is bij Christus voor zondaren. Niet voor bevindelijke mensen. Niet voor bekeerde mensen alleen. Maar voor zondaren. Die geen vruchten hebben, geen kenmerken hebben dat God in hen een nieuw werk begonnen is, maar die dood zijn in de zonde en dood in de misdaden. Ook als we een zwart pak aantrekken of een blauw pak, ons hart blijft dood en de wet maakt alleen maar de zonde levend, maar heeft nog nooit de zondaar levend gemaakt. Het enige waartoe u de wet gebruikt is om de zonde in ons leven te maken. En Paulus die beleidt het en ik ben gestorven. Lieve meester, u kent de harten van de hoorders, van onze jongens en meisjes, van de mannen en de vrouwen. En het ging vanmiddag op het scherpst van de snede, want het is Christus of niets. Al zouden we 613 wetten hebben die we serieus proberen te onderhouden, het zal ons niet baten. Maar die op uw lieve zoon leert steunen en leunen als een zondaar, die zal niet beschaamd worden. Wat is het toch een machtig werk, heren, wat u in harten van mensen werkt. Maar wat zijn we toch weer barstig, hoogmoedig, vroom. En daarom buigen we ons voor u neer. Gedenk dit volk. Gedenk de mannen en de vrouwen. Maar het zou ook zomaar kunnen dat er mannen zijn die iets van de liefde van Christus geproefd hebben. En die net als die Samaritaanse vrouw terug willen naar Sychar. Want ik heb die ontmoet, die heeft mij alles gezegd wat ik gedaan heb. Wij zouden ze niet beroepen hebben. Het was de beste dominee in de Bijbel. Ze stond slecht bekend. Maar ze had Christus ontmoet. En haar woorden hadden vrucht. De gehele stad liep leeg. Op grond van een vrouw die waarschijnlijk in de prostitutie heeft geleefd. Maar u gebruikte haar woorden om anderen tot Christus te leiden. Misschien zijn er wel jongens in ons midden die lopen met een roeping. Maar ze durven niet, ze kunnen het niet en ze weten het niet, maar u weet het wel. U roept en u zendt ook uit. En daarom leggen we het aan uw voeten neer, want uw werk is nog niet klaar. U moet nog grote dingen gaan doen met uw volk Israël. Daar wachten we op met een diep verlangen en met een uitzien en met een heimwee. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk. Bedankt voor dit woord. Vergeef al het gebrekvolle waar de preek vol van was. Maar zegent wat van u is, dat zal u doen. Dat hebt u beloofd. Toen u me geroepen hebt, hebt u beloofd. Ik zal het water des levens door je heen laten vloeien. En ze zullen drinken uit de fontein van het water van het leven. Geef dat jongens en meiden straks naar huis gaan en zouden zeggen, geef mij dat water. Ik heb dorst. Ik verga van de dorst. Geef mij te drinken. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverdriet. Om Jezus wil. Amen. 89. Gaan we mee eindigen. Het 8e vers van 89.
Gij zijt hun roem, de kracht van hunne krachten. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. En wij steken het hoofd omhoog en zullen het eerkroon dragen. Het 8e vers van 89. Ze gaat dan in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen. Thank you.